Geliefde gemeente, kinderen, jongeren, ouderen, gasten en degenen die met ons verbonden zijn via de moderne media, alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, Matthäus 13, van vers 44 tot 58. En het thema van de preek is het geluk van de vinder. Mededelingen namens de kerkraad. Door de kerkraad is toegelaten tot het doen van openbare belijdenis zuster Petra Nella Maria Harmsen. Ze woont Jan Roekplantsoen 44. De dienst van openbare belijdenis vindt plaats op zondag 1 maart... om 11:30 in de Poster. Verder mogen we meedelen dat in de verkiezingen gisteravond zijn gekozen de volgende broeders. Voor ouderling de broeder C. van Appeldoorn, J.P. Rauwborst, M. van Rumt en R.J. Zwart. En als evangelisatie ouderling W.A.G. van Leeuwen. Voor diaken de broeder T. Bouw en J.W. Mouthaan. Door de gemeente gekozen en door de kerkraad benoemd. In deze dienst zijn twee collecten voor de slotzang. En deze collecten zijn voor de kerk en de kerkelijke kas, onder andere de emerituskas. En bij de uitgang is een collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen met elkaar Psalm 148, vers 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9, daarvan de versen 1, 2 en 10. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tweede en het tiende vers uit Psalm 9. De Heere God heeft ons de wet gegeven die we vanmorgen lezen vanuit Exodus 20, de 10 geboden, opdat we ons leven daarnaar richten. Als we dat doen, dan ontdekken we dat ons dat vanuit onze eigen kracht niet lukt. En wij de geest van de Here nodig hebben en ook de vergeving en de verzoening van onze zonde en schuld. En zo brengt de wet ons ook aan de voeten van Jezus Christus. Als wij de geboden hebben gelezen, antwoorden wij met Psalm 119, het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is onnodig, gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Thank you. Gemeente, zullen wij bidden om de opening van het woord voor ons hart in deze dienst. Heer, wij komen bij u, nu we als gemeente samen zijn gekomen hier in uw huis of ook thuis, de dienst mee beluisteren en meemaken. We komen voor uw heilig aangezicht, Heer, vanmorgen. Zo is het immers elke keer als we samenkomen in uw huis, in dit kerkgebouw en we ontmoeten elkaar. Maar we komen dan ook hier binnen, we nemen onze plek in de bank. Om rondom een open Bijbel hier samen te zijn en te horen wat u en uw geest vanmorgen tot de gemeente zegt. Dan stappen wij hier binnen. Maar komen daarmee ook voor u te staan. U in uw heiligheid en in uw majesteit. U die de schepper bent van alles wat leeft en beweegt op deze aarde. U die alles een bestemde plek hebt gezet ooit. U die hoogheilige en verheven God. En Heere, dat doet ons huiveren. Huiveren voor u immers. Heere, geef dat we dat nooit vanzelfsprekend vinden. U bent zo anders dan wij. Wij zijn hier mensen op de aarde en wij zijn zondaren. We spiegelden ons zojuist in uw wet. En het laat het ons zien hoe wij zijn afgeraakt van de oorspronkelijke bedoeling waarvoor u ons het leven gaf. En waarvoor u ons ook vandaag het leven geeft. Heren, we hebben het niet. Het lukt ons niet. Om te voldoen aan uw eis. En Heren, wilt u ons dat vergeven, alstublieft? Want hoe zou het toch kunnen, Heere, dat we voor uw aangezicht komen wanneer u ons de zonde niet zou vergeven en niet zou toerekenen? Heere, wij pleiten dan ook op het werk van u, Heer Jezus Christus. U heeft verzoening aangebracht. En het is dan ook in uw naam alleen dat we hier als gemeente samen zijn. Heer Jezus, koning van uw kerk, wilt u de middelaar zijn? Wilt u ertussen gaan staan? Opdat we toch mogen schuilen in de schaduw van uw vleugelen, Heere. En vanmorgen ook mogen komen om gevuld te worden met het woord van het evangelie. Ja, Heere, laat uw heilige geest ons hart mogen vervullen. Door de prediking van uw woord heen. En laat zo deze dienst gezegend mogen zijn voor ons. Heren, we willen u daarom vragen. Want als u dat nieuwe leven in ons leven niet werkt en versterkt en ook telkens weer aanwakkert, Heren, dan zal het uitdoven. Maar u heeft beloofd dat te zullen doen. Wilt u dan uw zegen geven aan ons allemaal hier in de kerk en ook thuis? Werk door woord en geest in ons. Heren, wij danken u dat we door u beveiligd werden op de weg hier naartoe. We willen u bidden of u ook wil zijn met een ieder die hier in de kerk gekomen is, maar zorgen met zich mee heeft genomen. Heren, misschien dat we hier wel zijn met heel wat moeite en verdriet, met wanhoop in ons hart. Wij leggen het voor u neer, Heren. En wij bidden u, wees ons toch genadig. Ontfermt u zich over ons, juist ook als we ons zo alleen kunnen voelen wellicht. met al datgene wat in ons leven zich afspeelt en afgespeeld heeft. Heer, wees u er dan bij. Komt u dan naar ons toe. Versterk en ondersteun ons. Heer, wij willen u danken voor allen die ook vreugde kennen in hun leven. Als we mogen leven in voorspoed. Heer, dan danken wij u voor de goedheid die u ons daarin bewijst. Het zijn blijken van uw genade. En geef ons ook een dankbaar hart om u de eer te brengen. Heer, wij danken u dat niet alleen hier vanmorgen de kerkdeuren open stonden, maar dat dat op vele plaatsen gebeurt, hier in ons dorp, in Nederland en ook wereldwijd. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden en het werk zegenen, Heere, dat vandaag ook gedaan mag worden in uw koninkrijk. Zegent u een ieder die van u geroepen werd in een bijzonder ambt. Wij willen u vragen of u wilt toerusten. Wilt u dat ook vanmorgen doen voor uw dienaar? Wilt u woorden geven om uit te spreken en werk met uw geest? Heren, wij bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden, ook op die plekken waar uw kerk wordt vervolgd. Wilt u tegen de verdrukking in, Heren, werken en houdt u allen die het moeilijk hebben en omwille van hun geloof ook dicht bij uzelf en bij uw woord. Heren, wij willen u bidden of u wil zijn met een ieder die nood kent in deze wereld. We zien zoveel nood. Het trekt aan onze ogen en onze aandacht voorbij. En Heer, misschien is het wel zoveel dat het ons nauwelijks meer raakt. Maar wees u op al die plekken waar oorlog is, waar onrust is, waar mensen te maken hebben met onrecht en vervolging. Heer, wij willen u bidden of u ook een ieder die zich inzet voor vrede en veiligheid wil zegenen. En Heer, wij bidden u ook voor de christenen in Irak en in Syrië en ook op de grens van Turkije, Heer, wij willen u vragen of u hen wil beschermen wanneer ook daar opnieuw weer zoveel strijd wordt geleverd. Wees hen tot een beschutting. Heer, zo willen we voor uw aangezicht komen en u bidden om uw zegen in deze dienst. Wees ook met de kinderen als ze naar de parel gaan zometeen en de leiding van de parel. Wilt u zijn met een ieder die een taak heeft in deze dienst? Laat alles mogen bijdragen aan de eer en de verheerlijking van uw heerlijke en heilige naam. Hoor zo naar ons gebed. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, kennen jullie Sammy van Eyck? Ik denk dat die naam jullie helemaal niet zegt. Sammy van Eyck is een heel aantal jaren geleden eventjes heel erg beroemd geworden. En dat kwam omdat hij met zijn vader en zijn moeder op vakantie was in Spanje. En ze maakten een mooie wandeling door de bergen. En ze hadden spullen ingepakt en Sammy die had zijn mooie zakmes meegenomen. Maar tijdens die wandeltocht riep hij opeens: "Oh papa, mama, even wachten, mijn zakmes is gevallen." En dat zakmes was een beetje van het pad afgevallen, een paar meter naar beneden. En Sammy moest dus even voorzichtig wat omlaag klimmen om zijn zakmes weer te pakken. Maar toen hij dat deed, wat zegt hij daar? Er glinsterde iets. En Sammy ging eens even kijken wat het was. Hij veegde wat aarde weg wat er overheen was. En toen ontdekte hij dat het iets goudkleurigs was. En Sammy ging verder graven. En Sammy vond een schat. Onder een steen verborgen en een stukje verderop, onder andere stenen lag nog meer. En knappe mensen die kwamen erbij en die bekeken het allemaal. En al gauw hadden ze door: dit is geen gewone schat, het waren armbanden. Dit zijn geen gewone armbanden, het zijn sieraden van heel lang geleden. Wel 2.500 jaar oud. Hij had een schat gevonden. Zomaar, was er niet naar op zoek geweest, had het zomaar gevonden. Nou, wij gaan vanmorgen een verhaal in de Bijbel lezen, een gelijkenis van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus ons vertelt dat het nou zo ook is met het koninkrijk van zijn vader. als je dat vindt en je gaat ontdekken hoe prachtig mooi het is, dan wil je niets liever meer dan het bezitten. Dan ga je graven. Net als Sammy dat deed. Zoals hij wat zag schitteren in de grond en toen ontdekte hoe mooi het was en hoeveel er eigenlijk niet was. Zo mag je nou ook de schat van het evangelie, de schat van het koninkrijk van God ontdekken. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Matteüs 13 vanaf vers 44 en we lezen tot het einde van het hoofdstuk vers 58. En nadat we dat gelezen hebben, willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 145, het vierde vers. Daar zingen we ook over het koninkrijk. Psalm 145, vers 4. Nadat we hebben gelezen uit Matteüs 13 vanaf vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. En het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. En als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechte uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? En ze zeiden tegen hem, ja, heren. En hij zei tegen hen, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok en hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters zijn ze niet alle onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Tot zover. Wij zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 73, het 12e en het 14e vers. Psalm 73, vers 12 en 14. Gemeente, wij luisteren naar Matteüs 13, de versen 44 tot en met 46. Gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde. En ik lees die versen nogmaals met u. Het koninkrijk der hemel is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. En toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Het thema voor de preek is het geluk van de vinder. We letten allereerst op de gevonden schat en ten tweede op de gevonden parel. Gemeente, jongeren, ouderen. We staan vanmorgen dus stil bij twee gelijkenissen. En dat vindt u misschien wat opmerkelijk, want het zou kunnen lijken dat die twee gelijkenissen wel heel veel overeenkomsten hebben. Ze gaan allebei over iemand die iets heel kostbaars vindt. In de eerste gelijkenis is dat een schat in een akker. Terwijl in de tweede gelijkenis het een parel van grote waarde is, die door een koopman gevonden wordt. En dan lijkt de strekking van die twee gelijkenissen ook zo'n beetje hetzelfde te zijn. Misschien hier of daar een accentsverschil. Maar als je ze met elkaar gaat vergelijken, dan ontdek je toch nog wel andere belangrijke verschillen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat deze twee gelijkenissen, samen ook met de derde die erop volgt, de gelijkenis van het visnet, dat die eigenlijk met z'n drieën nou laten zien hoe Gods reddende, verlossende werk in deze wereld, hoe dat gaat. Het brengt in beeld hoe God mensen redt en hoe mensen zich aan hem geven. Hoe gaat het nou toe in het koninkrijk der hemelen, zoals Jezus dat hier benoemt? Het koninkrijk van God, dat het koninkrijk der hemelen. Hoe gaat het nou toe als God het voor het zeggen krijgt, als hij koning wordt en gaat heersen over ons hart en leven? Nou, dat is als een schat die in een akker verborgen ligt, maar die dan door iemand die op die akker aan het werk is, wordt gevonden. En het is ook als een koopman die op zoek gaat naar parels en dan een heel kostbare vindt. En het is ook als een visnet dat wordt uitgeworpen in de zee en allerlei soorten vissen bijeenbrengt, en de goede worden verzameld en de slechte worden weggeworpen. Maar gemeente, die laatste van het visnet, die laten we verder wat achterwege. Maar laten we die andere twee nou gewoon eens op ons in laten werken. Allereerst die ene die van de schat in de akker, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen. Gemeente, Jezus die beschrijft hier een akkerbouwer. Iemand die op het land aan het werk is. Het is niet zijn eigen land. Waarschijnlijk is het iemand die een stuk land pacht en die dan gebruik mag maken van de opbrengst van dat land. Zo was dat in die tijd gebruikelijk en het gebeurt ook vandaag nog. Die man mag dat bewerken en zo de oogst zelf binnenhalen. Hij kan daarvan zijn gezin te eten geven. En hij kan ervan verkopen, zodat hij ook geld heeft om te voorzien in andere levensbehoeften. Ja, daar is die akkerbouwer dus mee bezig. Zoals wij dat ook zijn. Hij is aan het werk om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Om zeg maar te kunnen overleven. Dat is voor ons toch wel herkenbaar. Daarvoor ga je naar school, daarvoor volg je een opleiding of solliciteer je. Daarvoor sta je 's morgens vroeg op om naar je werk te gaan. En ook als je een taak in huis hebt om te zorgen voor het gezin, het huishouden, dan staat het op een bepaalde manier in dienst van je levensonderhoud. van dat je leeft en wilt leven. En dat je kinderen moeten opgroeien en naar school gaan en zo. En de keuken moet schoon, want er moet gekookt worden. En ga zo maar door. Het is er allemaal op gericht. In een bepaalde zin om te overleven. En wij leven natuurlijk in een heel rijk land. Dus wij kunnen ons heel wat meer veroorloven dan alleen ons eten en drinken. Maar gemeente, ten diepste is dat toch het onderliggende doel. Zodat je in je levensonderhoud kunt voorzien. Zodat, ja, wat is daar eigenlijk het doel van? Nou ja, dat je leeft. Dat je de volgende dag haalt. We weten allemaal dat als je niet eet of drinkt, dan gaat het niet goed. Dan sterf je. Dat hou je niet lang vol. En wij willen volhouden, ja toch? En gemeente, natuurlijk, het is te hopen dat u uw werk doet en dat je naar school gaat om meer dan alleen maar om wat het opbrengt. Dat je er ook plezier in hebt en dat je het nutten van inziet en dat je er dienstbaar mee mag zijn. Het zou niet goed zijn als je het alleen maar voor het geld doet. En toch, gemeente, we beseffen allemaal, we hebben het ook nodig. En het kost ook soms moeite. Dat je inderdaad, zoals die landbouwer er 's morgens vroeg op uit moet om voor het hete middaguur al een heel eind geploegd te hebben. En dat het soms spannend is, voor zo'n landbouwer ook, zal er wel opbrengst komen, want het weer was zo slecht. Het was veel te droog of misschien veel te nat. Is er voldoende? Is er genoeg? Gemeente, hoe komt het dat wij op die manier met ons leven bezig moeten zijn? Dat is een gevolg van de zondeval. Dat ook over de schepping een vloek is gekomen. Die goede schepping van God, waar je zomaar van de bomen kon plukken om in je onderhoud te voorzien. Na de zondeval zegt God tegen de mens: de aardbodem is omwille van u vervloekt. En met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van je leven. Het is niet meer zoals voorheen. Waar je van Gods oneindige voorzienigheid kon leven zonder dat je daar ook maar iets voor hoefde te doen. Het was er gewoon. Er was genoeg, er was een overvloed, een heerlijkheid. Nou, de zondeval gaat het moeizaam. Nou, gemeente, daar is deze landbouwer die Jezus ons voor ogen schildert mee bezig. Hij is dat stuk land aan het bewerken, ja, om er wat van te maken. Zodat hij straks van de opbrengst kan leven. En dan opeens, wat is dat? De ploeg blijft steken. Stuit op iets hards. Zal wel weer een steen zijn. Het land is er al mee bezaaid. En hij graaft om die steen te verwijderen. Maar dan kijkt hij nog eens goed. Het is geen steen. Het is een kistje. Of misschien een zak. En hij graaft hem uit. En hij opent hem. En wat hij dan ziet: gouden en zilveren stukken schitteren hem tegemoet. Hij heeft een schat gevonden. Misschien heel lang geleden door iemand daar verborgen. In tijden van oorlog. Zo ging dat vaak vroeger als er dreiging was van vijanden. Ja, wat moest je dan met je kostbaarheden doen? De enige mogelijkheid die je had was om het ergens te begraven. En misschien is de schat vergeten geraakt. Of is de oorspronkelijke eigenaar toch weggevoerd in ballingschap. Hoe het ook is, gemeente. Nu vindt deze landbewerker die schat. En als je in de dagen van Jezus zoiets vond in Israël, dan betekende dat een totale verandering van je leven. Jezus vertelt deze gelijkenis in Galilea, de noordelijke provincie. Nou, daar had je heel wat van die akkers waar eenvoudige werklui hun brood moesten verdienen. Door dat te bewerken. Ze waren niet rijk. Ze moesten met hard werken hun brood verdienen. En als je dan op een dag zo'n schat vindt, dan verandert alles. Dat is niet maar een meevaller. Nee, dat betekent veel meer. Dat betekent dat je voorgoed uit te zorgen bent. Het betekent dat alles in je leven in een heel ander licht komt te staan. Je werk, dat hoef je niet meer te doen vanuit de armoede en dat je maar hoopt dat het wat wordt. Nee. Als er eens een oogst mislukt, nou, dan heb je iets om op terug te vallen. Het is dan ook goed te begrijpen, gemeente, dat die landbouwer die schat weer verbergt. Hij steelt hem niet. Dat zou niet eerlijk zijn geweest, want die schat die ligt in de akker, die is onderdeel van de akker. En hij mag alleen leven van het vruchtgebruik. Maar dan gaat hij naar huis, dan verkoopt hij alle waardevolle spullen die hij heeft. En zijn vrouw en zijn kinderen die zullen wel gekeken hebben, waar is papa nou mee bezig? Hij verkoopt alles zomaar. Het gaat allemaal naar de markt. Onze potten en pannen. Maar gemeente, die landbouwer doet dat om genoeg geld bij elkaar te brengen om de akker te kunnen kopen. En zodra hij die gekocht heeft, komt hij ook in het bezit van de schat. En dan kunnen wij daar nog wel allerlei vragen bij hebben. Want is dat nou wel eerlijk? Hij heeft, toen hij dat stuk grond ging kopen, vast niet gemeld dat er ook een schat in de akker verborgen lag. Ja, we weten dat niet. Nou koopt hij toch die akker. Is dat geen handel met voorkennis? Maar gemeente, dan moeten we bedenken dat het in Jezus' dagen wel anders toeging. Wanneer iemand iets waardevols vond, dan hoefde je dat niet te vertellen aan de eigenaar in het stuk land waar dat was gevonden. Dan was dat gewoon voor jou. Dat was naar de standaarden van toen een zuivere, ethische manier van doen. Nou gemeente, heeft u inmiddels in de gaten wat de Heer Jezus ons nou vanmorgen wil vertellen? Want nou zegt de Heer Jezus, nou is het Koninkrijk der Hemelen te vergelijken met zo'n schat. Als God nou je koning wordt, als hij het te zeggen krijgt in uw en jouw leven, dan heb je een schat gevonden. Zoiets heerlijks, zo waardevol, dat het alles verandert. Het ontzorgt je. Het bevrijdt je van de vloek. Ja, gemeente, Jezus die wil u en jou vanmorgen leren. Dit is nou zo kostbaar. Als je ontdekt wat het betekent. Wie Christus is. Wat het evangelie is van zijn naam. Wat betekent dat dan? Nou, gemeente, te mogen weten dat er nou in Christus een God is die naar u, naar jou persoonlijk omkijkt. Dat er nou iemand is, gemeente, in de hemel, dat je dat mag geloven, dat je dat mag gaan vertrouwen. Dat er iemand is in de hemel die voor je wil zorgen. Te mogen weten dat er een God is die veel beter weet wat u nodig heeft dan dat je dat van jezelf weet. Te mogen weten dat er om Christus wil een God is die ons onze zonden niet toerekent, maar die ze vergeeft. Die misschien je geweten laat spreken, opdat je de toevlucht zou nemen tot hem. Maar die dat doet omdat hij je zo graag ziet komen. Om nou te beseffen dat er een God is met wie u nou dag in dag uit mag leven. En die er ook is als er een moment zou komen dat je alles kwijt zou raken wat je hier op aarde hebt verzameld. Met zwoegen en zweten misschien. Maar dat je dan niet alles kwijtraakt. Omdat het rijkdommen zijn met maar beperkte houdbaarheid. En beperkte waarde vergeleken met dat ene, die schat van het koninkrijk, het eeuwige leven. Ja, gemeente, die schat, dat is ten diepste Christus zelf. Dat je hem vindt, dat je zijn genade vindt, dat je gaat ontdekken wie hij voor je is en wil zijn. Je verlosser. Die vergeeft, die ontfermt, die geneest, die helpt in nood. In hem is liefde, barmhartigheid, licht, geluk. Heeft u dat gevonden? Is Christus en Gods Koninkrijk dat voor je? U begrijpt, dan is het geloof, het evangelie, de kerk niet iets wat je maar indoctrineert of zo. Of wat je overheerst en wat je van je vrijheid berooft. Dan zou die landbouwer dus zeggen, nou ik stop die schat weer weg in de grond. Zodra hij hem gevonden had en ik laat hem liggen ook. Want ik wil gewoon mijn eigen leven blijven leven. Ik wil het gewoon doen op mijn manier. Dat ik gewoon elke ochtend weer vroeg op moet. En dat ik moet zoeken of er wat van te maken valt. Dat zou hij dan zeggen. Nee, het is juist het vinden van echte vrijheid. Jongelui, het lijkt misschien niet zo aantrekkelijk. Misschien zeg jij, nou ik vind dat geloof en die Bijbel en God nou niet echt een kostbare schat. Het is voor mij eerder iets lastigs. Een steen waar je op vastloopt. Als je aan het ploegen bent, als je met je leven bezig bent, als je aan het ontwikkelen bent. Iets waar je misschien ook liever maar omheen gaat. Het vraagt alleen maar tijd en energie. Dat heb je er misschien niet voor over. En je ouders die wijzen je erop. En ja, je zucht eens een keer. Het zal allemaal wel. Weet je, als je er zo in staat, dan heb je de schat misschien nog niet gevonden. Dan heb je misschien wel gemerkt, er zit iets in de bodem hier. Ga schraven. Als je hier vanmorgen in de kerk zit, dan zou je je kunnen vergelijken met die landbouwer die de plek aangewezen krijgt. Hier zit wat in de grond en je moet eens gaan graven. Ja, het zal wel een steen zijn. Ga schraven. En misschien ben je al wel aan het graven gegaan en sta je met het kistje in je handen. En denk je, een kistje. Nou, moet hem nog open doen. Je moet het prachtige, het schitterende van het evangelie nog ontdekken. Zodra je dat ziet en ervaart, gemeente. Echt, dan kan het niet anders. Of je hele hart en je leven gaat meedoen. En er komt een blijdschap die met niets en niks anders te vergelijken is. Die niks anders je kan geven dan alleen maar dit. Zodra die landbouwer de schat vindt, dan vervult grote blijdschap zijn hart. En hij gaat opgetogen op weg om de akker te kopen, om het zich toe te eigenen, om het zijn eigendom te maken. En er is echt geen haar op zijn hoofd die eraan zou denken, is dat het nou allemaal wel waard? Natuurlijk. Gemeente, jongeren, ouderen, broeders en zusters, heeft u de schat van het koninkrijk gevonden? Heeft het u tot die oneindige, heerlijke verwondering gebracht? Over de Heer Jezus Christus. Over Gods werk, wat hij in hem gedaan heeft. Jezus die vertelt er heel nadrukkelijk bij dat die schat in de akker verborgen ligt. Dus dat zie je niet zo op het eerste gezicht. Ook al dient het zich aan, je stuit erop. Stuit u er vanmorgen misschien op? Is Jezus voor u, voor jou kostbaar? Zo kostbaar dat je zegt, al het andere valt erbij in het niet. Alles wat voor ons zo waardevol is, wat is op dit moment voor u, voor jou het meest waardevolle dat je bezit? Is dat je auto? Of is dat een bepaald sieraad wat je hebt? Of is het je huis? Of zijn het meer de immateriële dingen van je man, je vrouw, of je gezin, of je familie, of je vrijheid? Is dat het gelukkigste wat u bezit? Want als je dat allemaal kwijt zou raken, of als je het ervoor zou op moeten geven, dan is het nog steeds een prima deal Een uitstekende belegging. Als je Christus vervoer hebt teruggekregen. Gods koninkrijk. Want stel nou dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Ondanks al je zonden. Ondanks je vuile hart. Ondanks al die onreinheid die in je woont. En dat hij je beschermt en je helpt, je terechtwijst in liefde, je bemoedigt, dat hij je zelfs verlost van de dood. Hij is er. Jezus Christus, schaart u zich onder zijn gezag. Is hij uw koning? Jongen, het is zo heerlijk om zo Jezus te mogen kennen. En denk nou niet dat dat voor jou niet kan. Zeker, het vraagt graafwerk. En je moet er ook wat voor opgeven. Soms moet je er inderdaad wat voor opgeven. Moet je breken met dingen. Moet het veranderen in je leven. 180 graden om. Maar weet nou dat de Heer Jezus zich wil laten vinden. En als je hem vindt, dan is dat zo heerlijk. Dan verandert dat je leven. Dan zet het alles in een ander licht. Dan vervult het je met blijdschap en vrede. Zoek hem dan. En mogen anderen je daar dan bij helpen. Ouders, hier in de kerk, mensen. Ja, en weet ook dat hij naar jou op zoek is. Want dat brengt ons bij het tweede, de gevonden parel. Zoals ik net al zei, die twee gelijkenissen lijken op elkaar, maar gemeente, toch hebben ze een andere uitleg. Want wat staat er nou precies in vers 45? Leest u even mee. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een parel. Nee, dat staat er niet. Als dat er zou staan, dan zou die parel inderdaad te vergelijken zijn met de schat uit vers 44. Het koninkrijk der hemel is gelopen ook gelijk aan een schat. Er staat, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman. En dat verandert de betekenis. Zonder uitleggers verschil van mening over, maar ik denk dat je het zo moet lezen. Hier valt de nadruk niet op de schat, maar op de koopman. En dan wordt het beeld dus omgekeerd. Gaat het in de eerste gelijkenis over iemand die er alles voor over heeft om de kostbare schat van het koninkrijk in bezit te krijgen? In de tweede gelijkenis is het de koopman zelf om degene om wie het gaat. En dat kan dan niemand anders zijn, gemeente, dan Jezus zelf. Hij is die koopman die op zoek is naar parels. En dan vindt hij op een zeker moment een parel van grote waarde. En wat doet hij dan? Dan gaat hij heen, dan verkoopt hij alles wat hij heeft. En dan koopt hij die parel. Wat wordt er bedoeld met die parel? Nou, dat is een kerk. En ja, die kerk, die kun je vergelijken met een school vissen. Dat in de netten van het evangelie zwemt. En daar wordt gevangen. En daar zitten zowel goede als slechte vissen in. Dat zal blijken als het net wordt opgehaald bij de wederkomst. De voleinding. Als Jezus terugkomt, dan is het oordeel er. Dan is er de scheiding tussen goede en slechte vissen. Dat is die derde gelijkenis. Maar gemeente, die koopman, die koopt zijn kerk. Jezus Christus is gekomen om zich een volk te verzamelen dat zalig zal worden. En wat acht hij dat volk en die kerk van grote waarde? O, zeker. Ook bij zo'n parel geldt dat je die wel op waarde moet schatten. U weet misschien wat een parel is. Een parel, jongens en meisjes, dat is eigenlijk diep van binnen niet meer dan een zandkorrel. Een zandkorrel die binnengedrongen is in de schelp, het huisje van de oester. En die oester die gaat dat vervelende zandkorreltje inpakken, want anders dan heb hij er telkens last van. Die gaat het inpakken met parelmoer. En telkens weer een laagje eroverheen. En zo groeit de parel. En wordt die al groter en groter en mooier. En kostbaarder. Nou, die koopman die vindt zo'n parel. En hij zegt niet, dat is maar een zandkorrel. Nee, hij is voor hem van zeer grote waarde. Zo waardevol dat hij er alles voor over heeft om hem in bezit te krijgen. Gemeente, Jezus die heeft er alles voor over gehad. Om zijn kerk te kopen. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft alles gegeven om maar in het bezit te komen van die ene parel. Jezus is op zoek. En hij is op zoek naar u en naar jou. Heeft hij u gevonden? Heeft u zich laten vinden door hem? Zijn wij dan parels? Zijn wij van die prachtige, schitterende mensen? Nee, dat zijn we niet. Wij zijn niets anders dan ten diepste een zandkorrel. Onbeduidend en ook lastig. Maar nou acht hij u van grote waarde. U bent voor hem belangrijk. En hij wil niet dat u verloren gaat. Maar dat u zou leven. Dat de verkoper aan het einde van de dag zou zeggen, nou, deze parel heb ik niet verkocht. Wat moet ik er nog mee? Het levert niks op. Hij heeft er alles voor over gehad, gemeente. Om u te kopen. Om u los te kopen uit de macht van de duivel. En het rijk van de duisternis. En hij zoekt je. En hij ziet je. Als je vanmorgen hier zit, dan ziet hij je. Dan vindt hij je. Laat u zich door hem vinden. Duik je dan niet weg. En houd je dan niet verre van hem. Maar dan laat u toch vinden door hem. En laat zijn genade u dan los mogen kopen. Opdat je komt tot zijn heerlijke licht. Dat is waar het om gaat in het Koninkrijk der Hemelen. De koning van hemel en aarde heeft zijn koopman, zijn gezant, zijn zoon erop uitgestuurd. Om te zoeken en te vinden wat verloren is. En om u tot zijn eigendom te maken. Gemeente, ziet u dan hoe deze twee gelijkenissen bij elkaar horen? We zeggen wel eens, bekering en geloof, dat is 100% Gods werk. En het is ook 100% mensenwerk. Wiskundig klopt het niet. Geestelijk gezien wel. Het eigendom worden van Christus, gemeente, dat kan alleen maar op grond van zijn volbrachte werk. Omdat hij gekomen is om te zoeken en te kopen. Omdat hij zo in liefde bewogen is met u en met jou. Maar het is ook dat hij u zoekt en vindt en dat u hem moet vinden. Dat u van uw kant ontdekt wie Christus dan is. Hoe heerlijk die schat schittert. Meent u, de koopman is op zoek. Hij is zelf een schat in een akker. En hij wil zich laten vinden door u. En overal op deze aarde, waar hij zijn vissen bijeenbrengt in het net van het evangelie. Is dat de situatie? Zo gaat het in het Koninkrijk van God. Heeft u hem gevonden? Ziet u hoe die koopman, gemeente, ook vanmorgen zoekt? En hij ziet jou, hij ziet u. En hij pakt je. En hij koopt je. Ook mij? Is dat ook voor u, voor jou? Ja, gemeente, hij wilde ook voor u komen. Hij kwam voor zondaren. En het is nou het geluk van God. Het hoogste. De hoogste blijdschap in de hemel. Wanneer hij u en jou vindt. En het is uw hoogste geluk als u hem vindt. Mag het u wat kosten? Het heeft hem alles gekost. Mag het u de zondag kosten? Als een dag die u heiligt voor hem? Mag het iets van je tijd kosten? Iets van je kracht? Om je in te zetten voor zijn koninkrijk? Mag het uw hart kosten, gemeente? Heel je hart. Alles wat je hebt. Heel je bestaan. Zo gaat het toe in het koninkrijk der hemelen. Wat een wonder. Wat een genade. Wat een rijkdom. Iemand die dat ging beseffen, wat genade is, was een parelvisser uit India. Rapnow heet hij. En hij raakte bevriend met een Amerikaanse zendeling, David Morse. En via David Morse leerde Rambouw de Bijbel kennen en de Heer Jezus. Maar elke keer als Morse vertelde over de genade van Jezus, dat hij betaald heeft met zijn leven voor onze zonde, voor onze verlossing, dan schudde Rambouw zijn hoofd. Nee, dat gaat me veel te makkelijk. Ik ben wel arm, maar ik heb ook mijn trots. Ik wil alleen in de hemel komen als ik het zelf verdien. Ik wil niet komen als een soort bedelaar, levend op de zak van een ander. En zo bleven ze met elkaar in gesprek, jarenlang. Maar Rambouw die liet zich niet overtuigen. En op een dag klopte die aan bij David Morse. Meneer, kom alstublieft met me mee naar mijn huis, ik wil u iets laten zien. En terwijl hij naar zijn huis liep, zei Rambouw, over een week ga ik weg en ik wil nog maar één ding in mijn leven. Ik hou van God en ik wil het verdienen om bij hem te komen. En daarom ga ik naar Delhi op mijn knieën. De hele weg op mijn knieën. Maar dat is 1400 kilometer. Op je knieën. Dat overleef je niet, zei David Morse. Je huid gaat kapot. Je wordt ziek. Doe het toch niet? Ik doe het wel, zei hij. Als ik dit volbreng, dan zal Jezus mij belonen met een plaats in de hemel. En de zendeling zuchtte. Waarom kon Rambouw nou niet geloven in Gods genade? Maar voordat ik vertrek, zei de parelvisser, wil ik u nog wat geven. Een geschenk. Weet u, ik had ooit een zoon. Wat, zei Morse, een zoon? Heb je nooit verteld? En die parelvisser die kreeg tranen in zijn ogen. Nee, dat klopt. Het was de beste parelvisser van de hele streek, mijn zoon. Hij kon langer onder water blijven dan ieder ander. En altijd zocht hij de nog mooiere parels. Eigenlijk zocht hij de volmaakte parel. En op een dag vond hij hem. Hij is erheen gezwommen. Heeft hem gepakt. Hij is boven gekomen. Maar het was te veel geweest. En kort daarna is hij overleden. En Rambouw pakt een mooi houten kistje, haalt er een parel uit. Zo groot, zo mooi. Morse had nog nooit zoiets moois gezien. Onvoorstelbaar. Ik ga naar Delhi, zei Rambouw. En u krijgt deze parel. Nee, zei Morse. Dat kan niet. Ik zal hem je betalen. Ik geef je $10.000. Wat bedoelt u? Zei Rambouw. En zijn gezicht betrok. 15.000, zei Morse. Ik zal ervoor werken. Meneer, zei Rambouw, weet u wel wat u zegt? Al gaf u 10 miljoen, al gaf u een miljard. Deze parel is niet te koop. Mijn eigen zoon heeft hiervoor zijn leven opgeofferd. Ik bied hem u aan als geschenk en u wilt ervoor betalen. Nooit zal ik deze parel verkopen. Het leven van mijn zoon is niet in geld uit te drukken. Ik kan hem alleen geven als geschenk aan iemand waar ik veel van hou. Rambouw zei Morse toen, hoor je wat je zelf zegt? God wil u het eeuwige leven geven. En daarvoor gaf zijn zoon zichzelf, daarvoor gaf hij zijn leven. En u wilt dat verdienen? Kopen? Zoals ik daarnet die parel wilde kopen. Begrijpt u nu waarom dat niet kan? Gemeente, zo zoekt de koopman. Dat is nou de heerlijkheid van de schat. Zo verzamelt hij zijn kerk. Laat u zich door hem redden. Oprapen. Verlossen uit uw verlorenheid. Val hem dan te voet. Zo gaat het toe in het koninkrijk. De koopman zoekt en laat zich vinden. Je stuit erop als op een schat in de akker. En hij vat je rechterhand, opdat u en jij zou zeggen: ja, het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Wij willen onze dankzegging denken aan zuster Klumpenaar van de Scheepjeshof 11. Vorige week is ze thuisgekomen uit het ziekenhuis na haar buikoperatie. Had eigenlijk vorige week daar al voor moeten danken. Ik ben dat toen vergeten. Dat doen we dus nu alsnog. We willen ook danken voor broeder De Visser van de Monding 2. Die knieoperatie heeft ondergaan en dat is voorspoedig verlopen. We willen ook bidden en danken voor zuster Van Zorgen Elsinga van het Prins Willem-Alexanderpark 271. Ze hoopt morgen terug te keren uit het ziekenhuis Nieuwegein, waar ze op dit moment nog verblijft. Haar lichamelijke conditie is verbeterd. En uit onderzoeken is ook gebleken dat er geen kwaadaardige cellen zijn gevonden, waarvoor wel gevreesd werd. Haar conditie is echter nog niet voldoende om de geplande hartoperatie te kunnen ondergaan. En deze heeft dus ook nog niet plaatsgevonden en dat zal ook in de komende tijd nog niet mogelijk zijn, zo is de verwachting. We willen bidden voor zuster Petra Harmsen, danken dat ze belijdenis mag afleggen van haar geloof in de poster. En we willen ook bidden voor de broeders die gisteravond werden verkozen voor de ambten van ouderling of diaken. Laten we met elkaar bidden en danken. Heer, wij willen u danken. Aan het einde van deze dienst gekomen voor de schat van het Koninkrijk der Hemelen, wat u ons ook vanmorgen hebt willen verkondigen. En Heer Jezus, dat bent u zelf, dat u gekomen bent om te kopen en op zoek te gaan naar die parel, die ene parel van grote waarde. Heer, dat is uw kerk. Dat zijn al diegenen die eenmaal in heerlijkheid zullen juichen voor uw troon. En zo waren we ook hier vanmorgen in de kerk. En Heer, u was op zoek ook naar ons. Om ons te kopen, om ons los te kopen uit de duisternis. En ons te brengen tot uw heerlijk licht. En Heer, u heeft uw leven gegeven als losprijs. Wat een wonder, wat een genade. Daar kunnen we zelf niets aan bijdragen. Dat mogen we vinden. En u laat zich vinden. Heere, bewaar ons ervoor dat we de plek waar we het kunnen vinden aangewezen hebben gekregen. Maar onbekeerd verder leven. Niet zijn gaan graven. Eromheen zijn gaan ploegen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we ook als leden van de kerk eenmaal zullen worden weggeworpen, zoals slechte vissen worden weggedaan. Als u terugkomt, Heer Jezus, bewaar ons ervoor dat we het evangelie hebben gehoord, maar eraan voorbij zijn geleefd. En u de trotse nek hebben toegekeerd. En breng ons door uw geest ertoe om het met heel ons hart, met blijdschap te mogen zeggen: het is mij goed nabij u te wezen. Ik vertrouw op u, Heer. Heer, breng ons daartoe. En we danken u dat u daarvoor ook uw woord laat verkondigen en dat u dat ook vanmorgen onder ons liet doen en dat het ook in heel deze wereld mag klinken. Zo gaat het toe in het Koninkrijk der Hemelen. Heer, wij willen u ook danken voor zuster Klumpenaar die mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Wij danken u dat de operatie goed is verlopen, dat er ook goede uitslagen waren. Heer, u weet dat de operatie haar ook heel wat van haar krachten heeft gekost. Wilt u haar weer verder herstellen? En wanneer er ook nog een traject van verdere behandeling nodig is, Heer, wilt u daar dan ook de krachten voor geven en wilt u daarin ook meegaan? En wilt u zich zo over haar en ook haar man en alle die om haar heen staan ontfermen. Wees haar nabij. Wij danken u, Heer, dat broeder De Visser werd geopereerd en dat alles goed is verlopen. We willen u bidden of u hem ook verder herstel wil geven in de komende tijd. En ook rust en geduld daarbij. Wees u hem daarin nabij. Wij willen u bidden, Heer, voor zuster Van Zorgen. We danken u dat er uitzicht is op haar terugkomst uit het ziekenhuis. En we danken u dat haar lichamelijke toestand verbeterd is. En tegelijkertijd, Heere, is er ook de zwakte. We willen u vragen of u dicht bij haar wil zijn. En Heere, dat ze u ook mag vastgrijpen als haar Heere en Heiland. Opdat we ook zullen weten, Heere, dat ook al zou ons alles ontvallen, wij u mogen bezitten. Het eigendom mogen zijn van uzelf, dat u ons bezit. Heere, wilt u zich zo ook over haar ontfermen. We willen u bidden voor zuster Petra Harmsen. Wij danken u, Heere, dat ze ertoe gekomen is om belijdenis van haar geloof af te leggen. Heere, ze heeft de schat gevonden in de akker van het leven. Ze heeft u gevonden en u hebt zich door haar laten vinden. En we willen u danken daarvoor, Heere, dat zo uw werk ook voortgang heeft. En wilt u het werk in de poster ook zegenen, als ook daar het evangelie wordt verkondigd en de plek wordt aangewezen waar we die schat kunnen vinden. Heere, geef dat velen hem ook mogen vinden. En zegent u ook het werk van dominee Visser, die daar ook van u een plek heeft gekregen. Heere, wij willen u danken dat we gisteravond als gemeente ook bijeen mochten komen voor de voortgang van het werk hier in onze gemeente door middel van de verkiezing van ambtsdragers. Wij willen u bidden, Heere, voor hen die werden verkozen voor het ambt van ouderling of diaken. Wees u hen nabij in alle afwegingen die zij maken. En als ze in de aankomende week ook bedenktijd hebben en ook bezocht zullen worden door de kerkenraad, Heere, wij willen u bidden om goede gesprekken met elkaar. En dat ook uw weg door alles heen duidelijk mag worden. Heere, wees u ook met degenen die niet verkozen werden, die dat ook ieder weer op hun eigen manier kan beleven. Heere, geef dat we daarin vrede mogen hebben met u en met uw weg. Heere, wij willen u bidden voor het werk van emeriti-predikanten, als we daar ook vanmorgen onze gaven voor mogen geven. Wij willen u bidden, Heere, voor hen, als ze nog in staat zijn om uw woord ook te brengen in het midden van de gemeente, wilt u dat ook zegenen. Wij danken u voor hun dienstbaarheid daarin. En wanneer dat niet meer mogelijk is, of maar heel beperkt mogelijk is, Heere, wilt u zich dan ook over hen ontfermen en hen nabij zijn. Ook in de teleurstelling die dat soms geven kan. Heere, wij willen u bidden of u met ons mee wil gaan als we hier vandaan gaan. Breng ons veilig thuis. En als we vanmiddag opnieuw als gemeente mogen samenkomen, zegent u ons ook dan onder uw woord. Zegent u dominee Van der Ost die dan hoopt voor te gaan. En hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen tot slot met elkaar uit Psalm 150 het eerste vers. Thank you. dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.